Sinear. Het land Sinear wordt genoemd in Genesis 10, vers 10. Dat gaan we niet lezen, dat mag u thuis doen. En in Daniel 1, vers 2. En dat wordt in verband gebracht met Babel of Babylon. Het land Sinear is de streek waarin Babylon ligt. Is de streek. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Dat is nou toeval, zeg. Hey. Dat is het huidige Irak. Nou ja, goed, dat is gewoon toeval. Zeg. Maar daar wordt blijkbaar in de eindtijd overspelig Israël neergezet. En daar wordt een huis voor haar gebouwd. Nou, als de handel een feestje heeft en een huis bouwt, dan kan je erop aan dat het een mooi huis wordt. En een mooi feest wordt. Geen kosten, nog moeite zullen gespaard worden om daar een huis te bouwen. Zo mooi en zo weelderig en zo prachtig. Maar ze moeten nog even wachten tot die tijd aanbreekt dat het gaat gebeuren. Het land Sinear, het huidige Irak. De Bijbel, in de Bijbel komt Babylon over het algemeen voor als zeer negatief. Als een stad van de duisternis enzovoort. Babylon is het hoofdstad dus geweest, is de hoofdstad geweest van de drie wereldrijken die we net genoemd hebben. En het wacht erop om weer de stralende, prachtige hoofdstad te worden van het laatste wereldrijk. Nou, en daarom kan dus het Romeinse Rijk nooit dat vierde rijk zijn, want de naam zegt het wel, dat had Rome als hoofdstad. Ik denk dat we moeten beseffen dat in deze profetie van Zacharia Irak en het afvallige Israël een grote rol spelen in de eindtijd. En ja, nou moet ik even toch misschien wat zeggen wat een beetje gevoelig ligt. Want we hebben Israël lief. We hebben Israël lief. We lezen christenen voor Israël. En we denken allemaal, och, wat erg. En dat is zo. Maar aan de andere kant moeten we ook beseffen dat het huidige Israël een volk is zonder leiding van hun God. En net zozeer als in de andere volkeren, in de heidenvolkeren, zal ik maar zeggen, dat in de heidenvolkeren, die gaan ook alle wegen die God niet heeft voorzegd en die God niet heeft aangegeven in het woord. Behalve de gelovigen die daarin wonen. Nou, zo is het nou met Israël ook. Als we over Israël spreken, moeten we zo voorzichtig zijn om dan maar met die apenliefde te omhelzen in alles wat ze doen. Want ze zijn een volk dat ook martelt. Ze zijn een volk dat ook kinderen vermoord. En dan kan je natuurlijk verdedigen en zeggen, maar de ander deed het eerst. Het is een volk, laat ik het dan maar zo zeggen, dat nu opereert zonder de leiding te zoeken van hun God. Ze zoeken zichzelf een leider. En daar moeten we dus voorzichtig mee zijn dat we alles zomaar klakkeloos accepteren wat ze doen. En klakkeloos goedkeuren omdat er de naam Israël aan zit. God heeft gezegd dat Israël, gans Israël gered zal worden. Maar dat is niet gans Israël zoals we het nu kennen. Dat zijn alle gelovige restjes van Israël uit alle tijden. Nog 7000 hebben hun knie niet voor de Baal gebogen, zei God tegen zijn profeet. En dat is Israël. En niet die miljoenen die eromheen woonden. Want die aanbaden de afgoden. Die gingen naar de Baaldienst enzovoort. Dus we moeten voorzichtig zijn. En elke keer, en daarom zeg ik het, elke keer dat ik spreek over ongelovig Israël, dan spreek ik over dat Israël waarvan God zegt, waarvan de Heer Jezus aan ze vroeg, wiens kinderen zijn jullie? Wij zijn Abrahams kinderen. Nee, zegt de Heer Jezus, jullie zijn Abrahams kinderen niet. Jullie zijn anderen gebroed. Jullie zijn kinderen van de Satan. Over dat Israël spreek ik als het in negatieve zin gaat. Ja? Wilt u dat goed, alsjeblieft goed bij u dragen, want ik heb Israël van harte lief. Maar net zozeer als dat we in alle landen onderscheid maken tussen goed en kwaad, als we in alle landen onderscheid maken tussen broeders en gemeentes en mensen die de gemeente haten, zo moeten we ook in Israël proberen een beetje onderscheid te maken. En God, die kent de zijne, ook in Israël. En als wij geroepen worden om Israël te helpen, dan, en het is een goede zaak, en dan gaan we geld verzamelen voor het eten. Ook voor ongelovig Israël. Want ons hart is met hen. Maar keur niet zomaar alles goed wat ze doen. Want het zou kunnen zijn dat je je aanhang en je steun verleent aan zaken waarvan God zegt, ik ben bezig het uit te roeien. Ja? Dat onderscheid moeten we leren maken, daar zijn we ook volwassen genoeg voor. Hè? Goed, die vrouw in de Eva is dus volledig ingepakt, kan je zeggen, door haar verlangen naar geld. En ze zal zich in die eindtijd met grote rijkdom en koninklijke waardigheid bekleden vanuit alle winsten die ze gemaakt heeft. Eigenlijk zijn we nu terechtgekomen bij Openbaring 17. Want die vrouw uit de Eva, die we net uit Zacharia tegemoet zagen komen, de goddeloosheid, is dezelfde vrouw die in Openbaring 17 zit op dat beest. Namelijk, afvallig Israël, de hoer, die vrouw die goddeloosheid genoemd wordt in de profetie van Zacharia. En nu ga ik iets vertellen wat u goed moet nalezen, maar het is iets heel moois tussendoor wat toch nuttig is om te weten. Het boek Openbaring, waar we mee bezig zijn, is eigenlijk onder te verdelen in twee delen. Vanaf hoofdstuk 3 ergens tot en met hoofdstuk 11 vers 18 noemen we dat het troongedeelte. En het troongedeelte gaat over heerschappij, gaat over de politieke ontwikkelingen in de eindtijd. Alle gebeurtenissen die daar staan beschreven, alle plagen die daar staan beschreven, die hebben te maken met politieke zaken. Die hebben te maken met, laat maar zo zeggen, de weerstand tegen het vestigen van het koninkrijk als macht, het koninkrijk der hemelen als macht over de aarde. Vanaf hoofdstuk 11 vers 19 tot 19 vers 11 noemen we het tempelgedeelte. En in dat tempelgedeelte gaat het dus niet over politiek, maar gaat het over religie, gaat het over geloofszaken. En als je nou goed de Openbaring leest, dan zal je zien dat alle gebeurtenissen die beschreven worden in dat troongedeelte, waar het gaat over politiek, die worden herhaald. Het zijn geen andere plagen, het zijn dezelfde plagen. Die worden herhaald in dat godsdienstige, in dat tempelgedeelte, alleen vanuit een ander perspectief. En waar het gaat in dat politieke gedeelte om macht, gaat het in het godsdienstige gedeelte om aanbidding. En dat zijn de twee grote lijnen die in het boek Openbaringen te ontdekken zijn. Het zijn dus niet dubbel zoveel plagen als u dacht, maar het is twee keer dezelfde serie plagen, maar dan vanuit een ander perspectief gezien. En dan wil ik eens even met u lezen, Openbaring 11 vers 19. Om dat nog een keer aan te duiden. En om de achtergrond duidelijk te maken. Want God is aan het werk in het boek Openbaring. Zeer duidelijk. En dan wil ik u de achtergrond duidelijk maken hoe God aan het werk is. En dan lezen we heel kort in Openbaring 11 vers 19. Waarin dus dat godsdienstige gedeelte begint. Hè? En de tempel. Nou ja, is een tempel precies. Hè? Dat heeft met godsdienst te maken. Hè? En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen stemmen, of bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. De ark van zijn verbond ging open. Daar begint het godsdienstige gedeelte mee. God gedenkt zijn verbond. En wat was zijn verbond? Zijn verbond was eenzijdig. Hij had aan Abraham beloofd: ik zal het doen. Ik zal het vervullen. Ik zal jou tot zegen maken voor alle volkeren. En dat is onvoorwaardelijk. Hoef jij niets voor te doen. En daar werd dat offer gebracht. Daar werden die dieren geslacht. Daar werd het duister, hè, bij Abraham. Op een gegeven moment. En als het, er ging een vuur door die dieren. Ja? En zo beloofde God eenzijdig plechtig zijn verbond te houden. En dat staat beschreven in de Openbaring. God houdt zijn verbond. Want als je dan verder leest, dan wordt een teken in de hemel gezien, in Openbaring 12, een vrouw met de zon bekleed, de maan onder haar voeten, enzovoort. En daar komt een draak op af, hè, in vers 3, en dan werd een ander teken gezien, een rossige draak, nou, daar hebben we hem weer, 7 koppen, 10 hoorns, oh, wat lijkt die toch op. En op zijn koppen 7 kronen, en zijn staart sleepte een derde deel van de sterren des hemels mee, en wierp die op aarde. En de draag stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Dit is gelovig Israël. Deze vrouw is gelovig Israël. En God houdt zijn verbond en laat haar niet overwinnen door de draak. Hij plaatst haar op een veilige plaats, die laatste 3,5 jaar, en beschermt haar totdat alles voorbij is. Maar dan gaan we naar Openbaring 15, vers 5. En daar staat, en daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Het woord getuigenis, waar wijst dat op? Exodus 31. De tafelen van de getuigenis. Hier gaat het niet meer over Gods eenzijdig verbond. Hier gaat het over de wet. Hier gaat het over een tweezijdig verbond. Indien gij dat doet, zal ik u zegenen. Indien gij het niet doet, zal ik een vloek over u brengen. Dat was de afspraak bij de Sinaï. Alles wat u gedaan heeft, zullen we doen, zeiden ze toen gauw. En Mozes die ging even weg en er stond ineens een gouden kalf. Nou, en zo ging het de geschiedenis door. Ze hielden het verbond niet. En God gaat hier, vanaf hier, zegt hij, nu gaan we elkaar afrekenen op onze afspraak. En nu gaat God het gevecht aan met ongelovig Israël. En dat is vanaf 15. Nou, als je dat nou in de gaten hebt, dat het om een vrouw gaat die als gelovig Israël gepresenteerd wordt, en een vrouw die als ongelovig Israël gepresenteerd wordt. Bij de eerste zegt God, ik zal mijn verbond houden, ik bescherm je. En ik zal je straks in het duizendjarig rijk tot zegen laten zijn. Maar tegen de ongelovigen, tegen de hoer, tegen de ongelovigen, tegen dat ongelovige volk zegt God, ik hou je aan de afspraak. Ik hou je aan de wet. En alles wat we daarin afgesproken hebben. En dat ontwikkelt zich over dat afvallig Israël in de eindtijd. Ik denk het is heel belangrijk om vanuit die aspecten het boek Openbaring te lezen. Dan weet je waar God mee bezig is. God is bezig om dat wat in het verleden afgesproken is. En waar hij zichzelf aan verplicht heeft om dat ook na te komen. Nou, vanaf die opening hier in Openbaring 15, dan komen al die plagen, die 7 schalen van gramschap enzovoort, komen tevoorschijn. En het typische is dat vanaf het tempelgedeelte, vanaf hoofdstuk 11 vers 19, alleen daar in dat gedeelte komt de stad Babylon voor. Dus als het over dat eerste dat politiek hebben, dan zal je zoeken, maar Babylon komt daar niet in voor. Babylon heeft namelijk te maken met de godsdienst, met de aanbidding die gezocht wordt door de Satan. Ja, met datgene wat tegen God ingaat op godsdienstig gebied. Ik denk, nou, die context, die moest hij even weten. Nu gaan we nog eens even goed met elkaar naar Openbaring 17 kijken. Ik ga er wat over vertellen. Ik heb het u al even in het begin aangeduid. Het gaat om 2 onderdelen van een geheimenis. Namelijk het geheimenis van de vrouw en een ander geheimenis, namelijk dat van het beest. Het gaat niet om een geheim van Babylon. Aan Babylon is niks geheims. Je kan daar de Bijbel in nalezen. Het is een stad, gebouwd door Nimrod. Het begon al gauw met afgoderijen enzovoort. Ze bouwden een toren. In het Oude Testament is Babel gewoon een stad. Er gebeuren natuurlijk negatieve dingen, maar er is niks geheimzinnigs aan. Nee, het geheimzinnige is het beest en die vrouw. Dat is het geheimenis, want dat krijgt zijn vervulling in Babylon. De uitleg van de schrift zegt vanaf vers 7 dat die vrouw een stad is. Hè? Dat hebben we, laat maar even lezen. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen in vers 6 en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verbaasde me toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zeide tot mij, waarom verbaasd ging ik? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest. en van de 7 koppen en 10 hoorns dat het draagt. Het beest dat gezaagd was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond. En het vaart in verderven en zij die op de aarde wonen, wie namen... Ik zit te zoeken naar die stad. Even kijken hoor. Ja. Oh ja, de vrouw die gezaagd is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde. Die vrouw is de stad. Babylon is letterlijk de stad. Die vrouw is een beeldspraak. Het geheimnis dat verbonden is met het geheimnis van Babylon, is het geheim van de vrouw. En precies hetzelfde is met het beest. Het beest is geen echt beest. Je ziet geen soort koe lopen met allerlei uitstulpingen of zo. Het is een beeld van machten. Het beeld voor het verbond van koningen in de eindtijd. Het gaat dus over 2 beelden. Van de vrouw en van het beest dat hij draagt. Dat beest dat die vrouw draagt, dat is hetzelfde beest dat in Openbaring 13 uit de zee komt. Zullen we dat dus even bijpakken? Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslastelingen. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Hé, hey, pantertje eigenlijk. Een vrouwelijk pantertje. En zijn poten als een beer. Hé, hey, die zou ook al eens een keer tegenkomen, een beertje. En zijn muil was de muil van een leeuw. Een leeuw. Nou, leeuwin hebben we net gelezen in Daniel. En het draag gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de hele aarde ging het beest met verbazing achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? Nou, even tot daar. Johannes verbaast zich als hij de vrouw op dat beest ziet zitten. Als hij Israël, afvallig Israël, gedragen ziet worden door een verbond van volkeren, dat uitgebeeld wordt door de beest. Met die 7 koppen en die 10 hoorns. Is er een moment in de geschiedenis geweest dat u zich kan herinneren dat Israël door de volkeren op handen gedragen werd? Nee toch? Israël, zeker het gelovige Israël, is toch altijd vervolgd en gehaat geworden? Maar, en anders zegt het al, na de Zesdaagse Oorlog, toen iedereen vond Israël eigenlijk toen de cowboy van het Midden-Oosten, zag men, de dwergie tegen de grote reuzen enzovoort, David tegen Goliath, die beelden gingen toen rond en we waren allemaal laaiend enthousiast voor Israël. Vanaf 1948 is de situatie ten opzichte van Israël 180 graden gedraaid. In plaats van de pogroms die er altijd waren, de uitroeiingen tijdens de kruistochten, noem maar op, zijn we ineens Israël-minded geworden. Er heeft een omslag plaatsgevonden die zijn weerga niet kent. En dat zien we hier uitgebeeld, dat het beest, dat verbond van landen, en hoe dat verbond in elkaar zit, vertel ik u straks, maar dat beest, dat uitbeeldt de machten van de landen, die dragen de vrouw. Ze steunen haar. Nou, dat is gek. En dat was verbazingwekkend wat Johannes ook ziet. Denk eraan nou niks. Ja, 20 jaar geleden had hij nog Jeruzalem in puin zien gooien door de Romeinen. Hè? Door Titus. En hij krijgt 20 jaar later zo'n beetje deze openbaring. En dan ziet hij ineens, Israël wordt gesteund door alle volkeren. Nou, dat zien wij gebeuren. Maar het is wel gek. Dat bent u zich toch wel bewust, hè? Als we nou eens naar die kenmerken kijken van dat beest wat die vrouw draagt. Wat zien we dan? Een leeuwin hadden we in Daniel. En die leeuwin had 1 hoofd. Telt die even mee. 1 hoofd. En we hadden een beer en 0 hoorns. En we hadden een beer die had 1 hoofd en 0 hoorns. En we hadden een vrouwelijk luipaard die had 4 hoofden. 1, 2, 3, 6. En 0 hoorns. En we hadden een monsterlijk dier met 1 hoofd. Dat is nummertje 7. En 10 hoorns. En het beest uit Openbaring 13 heeft 7 koppen en 10 horens. Het is een samenstelling van die 4 dieren uit dat boek Daniel hoofdstuk 7. die vier dieren die uit zee kwamen, die met die godsdienstige machten, die vormen in de eindtijd op de een of andere manier een verbond, wat samengaat met overspelig Israël. En daarom verbaast die apostel zich zo. De afvallige joden, die worden door de volkeren gedragen en die leven in weelde. Nou, laten we nou wel wezen, wie heeft er in de wereld de macht over het geld? Kijk, Keesje heeft zeer uitgebreid gesproken over allerlei ontwikkelingen, hè, op de eerste avond, van hoe meneer Rothschild aan zijn naam kwam, vanwege dat rode bordje dat in de straat hing, boven het winkeltje van zijn vader, en hoe hij aan zijn geld kwam. Dat was dus door dat hij huurlingen en zo ging uithuren, andermans levens, daar verdiende hij geld aan. En nou, zo heeft het al ontwikkeld. Uiteindelijk is het hele bankwezen van de wereld is bijna in handen van rijke Joodse families. De hele filmindustrie is grotendeels in handen van rijke Joodse mensen. En ik denk dat er ook zeer veel ondergrondse industrie in handen is van vermogende Joodse mensen. En Italianen. De maffia. Maar goed, laat me maar zeggen, wanneer het gaat over financiële macht in de wereld, dan zijn daar altijd hele grote, rijke Joodse families mee verbonden. Nou, daar hebben we over gesproken met elkaar. Daar hoef ik u verder niet zoveel meer van te vertellen. Nu het beest. Dus de vrouw die kennen we nu. Afvallig Israël, dat in de beschrijving ook zeer weldrig leeft. Nu het beest. Dat beest, daar hebben we nu ontdekt, is een samenstelling van die vier dieren uit Daniël. Het zijn wereldmachten die te herkennen zijn aan een soort godsdienstige saus waarmee ze overgoten zijn. Ja, verspreid over de aarde. En dat beest in hoofdstuk 17, dat heeft een levensloop die zeer typisch is. Namelijk, het is niet en het zal er weer zijn. Nou, dat is wel heel typisch. Het is ook hetzelfde beest dat we in openbaring 13 uit de zee zien komen. Hier in openbaring 17 komt het uit de afgrond. Nou, dat is Abyssos. En als je Abyssos nakijkt in de schrift, zie je dat dat hetzelfde is als de zee. Want het is Abyssos is een met water bedekte diepte. Ja? Dus datzelfde beest. Dat was, dat is niet, en het komt weer. In openbaring 13 zien we het uit de zee komen. Voordat het uit die zee komt, was het in de zee. En was het dus niet. En voor die tijd was het er. En herkenden we het misschien nog niet zo als dat beest. Of misschien ook wel. Maar was het dat verbond van koninkrijken, dat met die zeven hoofden en tien hoorns, met al die aspecten, getooid was. Voordat het die zee inging, was het bevriend met afvallig Israël. Toen ging het de zee in, kwam eruit, werd aan één hoofd dodelijk gewond, en vanaf dat moment is het de grootste vijand van afvallig Israël. Zoals beschreven staat in openbaring 17. Eerst draagt ze het, en daarna gooit ze het van zich af en vertrapt het en verbrandt het enzovoort. En eet er vlees enzovoort. Dat is de typische levensloop van dat beest. Het beest staat in vers 8. Het beest dat gezaagd was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart in verderf. Nou, dat was en is niet wordt hier verteld. En het komt op uit de afgrond. Dat is vanaf openbaring 13 wordt dat ontwikkeld. Hier is het verstand, vers 9, dat de wijsheid heeft. Zeven koppen zijn zeven bergen. We hebben al gezien, bergen, grote politieke stabiele machten. Het gaat dus om zeven grote politieke stabiele machten die gevormd worden door het beest. Zeven grote landen, zeg maar, zeven machtige landen in de wereld zullen dat beest vormen. Het zijn ook zeven koningen, hè? Nou, dat wijst er al op. Vijf zijn gevallen, Eén is er nog en een ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet er een korte tijd blijven. Dan ga ik door naar vers 16, of vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gezaagd waarop de hoer gezeten is, zijn natiën, menigten en volken en talen. Dus die hoer die zit op vele wateren. De hoer die heeft, en dat zijn natiën en volken en talen. Dus dat afvallig Israël oefent een zeer grote macht uit over de volkeren van de wereld. Dat staat hier eigenlijk, hè? Want het zijn, wat ik net gezegd heb, volken, talen, naties en menigte. En dan in vers 16, en de 10 hoorns die gezaagd en het beest, deze zullen de hoer haten en ze zullen haar berooid maken. Die 10 hoorns, uit welk dier van Daniël kwamen die voort? Weet u dat nog? Uit dat vierde, hè? Uit dat monsterlijke dier. En dat monsterlijke dier, dat was nou toevallig net dat westelijke dier. Dat we geïdentificeerd hadden als het christendom. Dus uit het christendom, uit die christelijke westelijke wereld, zullen 10 koningen voortkomen. 10 horens, 10 machten. Die uiteindelijk al die macht aan die ene hoorn zullen geven. In dit gedeelte, vanaf vers 5 tot en met vers 18, zien we dat dat beest verandert van een supporter van de vrouw tot haar grootste vijand. Nou, wanneer we die 10 hoorns toch even onder de loep nemen, moet u eigenlijk vaststellen dat het de westelijke wereld is, die 10 hoorns vormen, die dat gedeelte van het beest vormen, wat uiteindelijk de macht heeft. Wat uiteindelijk, en in Daniël stond al dat monsterlijke dier de 3 andere dieren verslond, in zich opnam. Er komt in de eindtijd, komt er een verbond waarin de westelijke wereld in staat is om deelnemers van de andere godsdiensten in zich op te nemen, om samen uiteindelijk in de eindtijd dat monster te vormen. En ik denk, en daar wil ik eigenlijk naartoe, ik denk dat die ontwikkeling nu gaande is. De combinatie van macht die de vrouw heeft, van het geld, en de combinatie van militaire macht die door de hoorns wordt uitgebeeld, die vindt nu plaats. En wanneer we letterlijk zullen nemen hetgeen wat er staat, dan bestaat in de eindtijd dat monster uit 1 kopje uit het boeddhisme. 1 kopje uit het hindoeïsme. Dat is zijn grote landen. 4 koppen worden geleverd door de islam. En 1 kop, de grootste, met al die hoorns erop, door het christendom. Nou, mogelijkerwijs mag je denken aan een land als, wat is nou een groot boeddhistisch land? China. Misschien Japan. Misschien, ik noem maar even wat. Nou, over het hindoeïsme in die kop, daar kan je duidelijk over zijn, dus India. Die zal er deel van uitmaken. En 4 landen van de islam zullen daar deel van uitmaken. Nou, ik kan er eentje raaien. Irak. Want die is zo westers aan het worden, die krijgt zelfs een democratie. Net besloten vandaag. Zijn er nog meer vrienden van de westelijke wereld in de islam te noemen? Saoedi-Arabië, wie weet. En juist in Saoedi-Arabië, een van de grootste vrienden uit de islam van de westelijke wereld, daar zit de Zwarte Moskee. Het centrum van hun godsdienst. En dat zijn juist de grootste vrienden van het Westen. Hoe is het mogelijk? Ik heb onlangs gelezen dat zelfs Libië vriendjes wil worden. Heb je gelezen? 15 jaar lang wil vriendjes worden met het Westen. Nou, dat is wat. Er zijn een groot aantal landen te noemen uit de islam die zomaar genoemd kunnen worden als behorend bij wat we noemen de geallieerden of zo. En misschien dat je naar de Golfoorlog van 1990 moet kijken om ze daar eigenlijk te vinden. Want toen ging het erom. En toen waren er een aantal landen die met de Amerikanen tegen Irak vochten. He, daar zitten in ieder geval 4 vrienden van de westelijke wereld. Nou, en de westelijke wereld zelf. En wie is de baas van de westelijke wereld? Nou, Nederland natuurlijk. He? natuurlijk. Amerika doet precies wat Nederland zegt. Ja, toch? Hoe steekt het nou in elkaar? Er is nu een ontwikkeling gaande waarin dat monster gevormd wordt. De landen verenigen zich tot één groot systeem. En het typische is dat het ene grote systeem allemaal vrienden van de westelijke wereld zijn. En uit alle verschillende drie godsdiensten komen. En het beest geeft aan hoeveel landen deelnemen. De koppen kan je tellen, zal ik maar zeggen. De neus.